Welkom beste luisteraars bij een nieuwe uitgave van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens, podcastproducer, en vandaag heb ik hier te gast professor Sotio, professor in publiek recht en grondwettelijk recht, en Rowan Asselman. Welkom heren.
Cool.
We gaan het vandaag even hebben over het grondwettelijk hof, waar heel wat gebeurd is de afgelopen weken. Professor, misschien als inleidende vraag, grondwettelijk hof, wat houdt dat in? Wat zijn die hun taken?
Wel, dat is het hoogste rechtscollege van ons land. Het is een bijzonder rechtscollege, een rechtscollege dat bevoegd is om toe te kijken, het woord zegt het zelf eigenlijk, op de naleving van de grondwet en de mensenrechtenverdragen. Het grondwettelijk hof zal nagaan of de wetten die worden aangenomen door de parlementsleden, de parlementen, de verkozen des volks, of die in overeenstemming zijn met de hogere normen, met de grondwet.
Ja. Nu, dat grondwettelijk hof is op een speciale manier samengesteld. Dat bestaat niet enkel uit rechters. Kan u dat even toelichten?
Het bestaat wel enkel uit rechters, maar voor het aanstellen, het aanduiden van die rechters bestaat er een bijzondere benoemingsprocedure en bestaan er bijzondere benoemingsvoorwaarden. Het gaat in totaal om 12 rechters, waarvan 6 juristen en 6 voormalige politici, 6 Franstaligen ook en 6 Nederlandstaligen. We spreken dus over een dubbele pariteit, juristen, politici, Nederlandstaligen, Franstaligen. Misschien iets vertellen over die benoemingsprocedure. Ik denk er zowel over de procedure als over de voorwaarden om rechter te worden. Hè, aan welke voorwaarden moeten de kandidaatrechters voldoen? Dat er over die twee zaken heel wat te vertellen valt. De benoemingsprocedure is een politieke procedure. Dat betekent dat het de koning, dus de regering, is die de kandidaatrechters aanduidt. Zij worden voorgedragen door de Kamer en de Senaat om te beurten. En de Kamer en de Senaat dragen die voor met een 2/3 meerderheid. En hoewel dat niet met zoveel woorden in de wet is ingeschreven, is het een vaste praktijk dat er een politieke verdeelsleutel is die gebaseerd is op het systeem D'Hondt. Wat betekent dat we voor de verdeling van de rechters tussen de politieke partijen gaan kijken naar de krachtsverhoudingen in het parlement. En zo zorgt ervoor dat elke politieke stroming in het parlement ook vertegenwoordigd is in dat grondwettelijk hof. En voor alle duidelijkheid, want daar is de laatste tijd wel wat kritiek op, die politieke benoemingsprocedure is denk ik een goede procedure. Het is goed dat politiek is, dat de politiek daar inspraak in heeft. Hoe komt dat wel? Dat heeft te maken met die rol van het grondwettelijk hof die ik net vermeld heb. Het grondwettelijk hof is geen gewoon rechtscollege. Het is geen strafrechtbank die oordeelt over schuld of onschuld bijvoorbeeld van een crimineel. Is ook geen burgerlijke rechtbank die moet oordelen over een echtscheiding of over een nalatenschap. Nee, dat grondwettelijk hof is een hof dat oordeelt over wetten die zijn aangenomen door de democratisch verkozen volksvertegenwoordigers. En zij moeten die wetten ook toetsen aan de grondwet en de mensenrechtenverdragen. En belangrijk om te weten is dat die teksten dat die bolstaan van de open normen, algemene principes, politieke principes, ethische principes ook. Wat betekent bijvoorbeeld gelijkheid? Hè? Of waar liggen de grenzen van de vrije meningsuiting? Of nog een voorbeeld, het recht op leven. Wat betekent dat als we het hebben over euthanasie, over abortus? Dat zijn natuurlijk belangrijke en gevoelige ook wel ethische en politieke thema's. Dus het is goed dat de mensen die daarover moeten oordelen en moeten nagaan of de wetten die daarover handelen, of die grondwettig zijn, dat die mensen, die rechters, een zekere democratische legitimiteit hebben. Vandaar dat die benoemingsprocedure een politieke procedure is.
Inderdaad. Tot op zekere hoogte is het natuurlijk logisch dat een benoemingsprocedure voor de rechterlijke macht politiek is. Zeker in die zin dat er is geen andere mogelijkheid dan de rechters door politici te laten installeren. In die zin dat er is een belangrijk verschil tussen een politieke benoemingsprocedure enerzijds en het benoemen van politici anderzijds. Daarmee wil ik zeggen dat er veel manieren zijn, er veel denkbare manieren zijn waarop dat een kandidaat-rechter dat er verschillende mogelijke procedures zijn waarop een kandidaatrechter uiteindelijk in het grondwettelijk hof kan komen. Dat de politici uiteindelijk de verantwoordelijkheid dragen voor wie daar geïnstalleerd wordt, betekent niet noodzakelijk natuurlijk dat er ook ex-parlementairen per se in dat grondwettelijk hof moeten worden opgenomen. We zien dat heel kort, we zien dat bijvoorbeeld in de Amerikaanse Senaat, natuurlijk, dat is ook een politiek schouwspel. Hè. Wat zich daar afspeelt, dat is soms een beetje triest om aan te zien, maar dat is natuurlijk wel een situatie waarbij er eigenlijk net vermeden wordt dat expliciete politieke actoren de Supreme Court gaan bemannen. Dus natuurlijk, ja, inderdaad, politici benoemen, maar dat betekent niet dat politici benoemd moeten worden, denk ik dan.
Dat is een heel goed punt waar ik het volledig mee eens ben. Misschien zelfs nog op terugkomen, hè, want nu spreken we over de benoemingsvoorwaarden. Mm-hmm. Hè, wie kan zetelen in dat hof? Maar misschien nog, toch belangrijk, nog heel kort even over die procedure. Hè. Waarom is dan politieke procedure vanwege die bijzondere opdracht van het grondwettelijk hof? Het is belangrijk dat die rechters een zekere democratische legitimiteit hebben. En ik noem dat een onrechtstreekse democratische legitimiteit. Niet rechtstreeks, hè. Zij worden niet verkozen door het volk. Hè. Zij moeten niet deelnemen aan de verkiezingen. En dat is goed. Zij moeten niet dingen naar de gunst van het volk. En op die manier kunnen zij zich ook een beetje onafhankelijk opstellen ten aanzien van het volk, ten aanzien van de politieke partijen ook, want zij worden voor het leven benoemd. Hè. Ze zijn weliswaar politiek benoemd, maar voor het leven, waardoor ze zich nadien onafhankelijk kunnen opstellen. En op die manier kunnen zij ook de rechten bijvoorbeeld van onpopulaire minderheden verdedigen, omdat zij niet door die meerderheid moeten worden herverkozen. Dus ze hebben een democratische legitimiteit door hun aanstelling door het parlement, maar dat is een onrechtstreeks democratische legitimiteit. Zij worden niet rechtstreeks verkozen. En dat is goed, want enkel op die manier kunnen zij in volle onafhankelijkheid de grondwet toepassen, interpreteren en de rechten van minderheden doen respecteren. Het is trouwens goed, denk ik, om nog even op die procedure verder te gaan, dat we in ons land werken met dat systeem van evenredige vertegenwoordiging. Dat het niet zo is dat de zittende regering, de huidige meerderheid, alleen kan beslissen wie de vacante posities binnen de legislatuur inneemt in het hof, maar dat men echt gaat kijken naar de krachtsverhoudingen in het parlement en zo, dat we zo'n mooie afspiegeling krijgen in dat hof van de verschillende tendensen die leven in de samenleving. En je wil vermijden, denk ik, dat je zo'n hof hebt dat is samengesteld uit 12 communisten of 12 nationalisten of 12 conservatieve katholieken. Nee, we gaan ervoor zorgen dat verschillende stromingen in de samenleving daar vertegenwoordigd zijn. Een andere zaak is natuurlijk de benoemingsvoorwaarden. Ik weet niet, we gaan daar nu al even op verder gaan. Ik ben het volkomen eens met wat u zegt. Hè. Dus ik denk, wat bijzonder problematisch is, zijn de benoemingsvoorwaarden. Zes juristen en zes ex-parlementairen. Over de juristen ga ik zo dadelijk iets zeggen. Laten we het eerst even hebben over die zes voormalige parlementsleden. Dus zes van de rechters.
Moeten die bijvoorbeeld jurist zijn?
Moeten 5 jaar in het parlement gezeten hebben en moeten zelf geen jurist zijn. Over dat juridisch diploma, ik zou daar nog iets zeggen. Maar het feit op zich dat daar minstens 6 parlementsleden in moeten zetelen, is al bijzonder problematisch. Die regeling dateert echt uit een ander tijdperk. En die regeling is, denk ik, vertrekt vanuit een misvatting. En dat is een misvatting die u net perfect hebt verwoord. Namelijk de idee dat om die onrechtstreekse democratische legitimiteit te verzekeren, dat je daarom daar ex-politici in moet zetten. Dat is niet het geval. Integendeel, die onrechtstreekse democratische legitimiteit die wordt verzekerd door de politieke benoemingsprocedure, door het feit dat het 2/3 meerderheid van het parlement die rechters voordraagt. Maar ja, dat betekent uiteraard niet dat je daar ex-politici voor nodig hebt om in dat hof te zetelen. Integendeel, ik denk dat het voorbeeld uit de VS een heel pertinent voorbeeld is. He, daar heb je het Amerikaanse hoogste gerechtshof, een beetje het oudste, de meest prestigieuze hoogste gerechtshof ter wereld. De VS is de bakermat van grondwettigheidscontrole van wat het Belgische grondwettelijk hof vandaag doet. Dat is geboren in de Verenigde Staten in de 19e eeuw al. Wel, nu dat hof dat bestaat, zoals iedereen weet, uit republikeinse en democratische rechters. Die worden aangeduid door de republikeinse en democratische presidenten. En op die manier dus die noodzakelijke onrechtstreekse democratische legitimiteit hebben. Maar die mensen, dat zijn geen ex-parlementsleden. Integendeel, dat zijn de meest vooraanstaande juristen uit de Amerikaanse samenleving. Dat kan gaan om rechters, academici, professoren, maar ook advocaten, mensen uit de bedrijfswereld. Men zoekt daar echt naar de topjuristen. Uiteraard zijn ze politiek benoemd, maar het zijn geen niet noodzakelijk ex-politici. En daarmee heb ik niet gezegd, hè, voor alle duidelijkheid, dat ex-parlementsleden of voormalige politici moeten worden uitgesloten Integendeel, ook zij kunnen in aanmerking komen. Er zetelen in het parlement gelukkig een aantal topjuristen. En ook vandaag, als we gaan kijken naar de samenstelling van dat hof, een aantal van die voormalige parlementsleden zijn zonder twijfel uitstekende juristen. Dus dat mag geen uitsluitingsgrond zijn. Er kunnen parlementsleden inzetelen, maar uiteraard mag dat geen voorwaarde zijn. We moeten gewoon gaan kijken naar de beste juristen uit de samenleving.
Ja, absoluut. Ik heb daar twee opmerkingen bij. Heel kort wat betreft dat laatste. Inderdaad, ik heb ook nooit gezegd, bijvoorbeeld in de artikelen die ik voor Doorbraak heb geschreven, dat de hoedanigheid van parlementair of ex-parlementair een uitsluitingsgrond is. Wat ik wel heb gezegd, is dat als het parlement of de regering, afhankelijk van wie uiteindelijk bevoegd zal zijn in de toekomst voor deze procedure, de hoedanigheid van parlementair en alle ervaring en kennis daarmee gepaard gaat, als ze dat belangrijk vinden, dan kunnen ze dat als één overwegingsgrond opnemen in de bestudering van de verschillende kandidaten voor het grondwettelijk hof. Maar daar een expliciete voorwaarde van maken, dat lijkt me dan weer een stap te ver te gaan. Wat betreft wat de professor net aanhaalde van het systeem D'Hondt en de evenredigheid die verzekerd wordt in het grondwettelijk hof op basis van de machtsverdeling in het parlement. Ik heb daar een iets wat andere mening over. In die zin dat er zijn eigenlijk twee manieren waarop we kunnen proberen om een soort van doorsnede van de samenleving in ons grondwettelijk hof te krijgen. Dat is enerzijds door de manier waarop we het nu doen. Hè. Dat is eigenlijk een soort van gentleman's agreement tussen de partijen. Dat is meer gentleman's agreement dan wet, waarin wordt bepaald dat, kijk, we gaan ze ongeveer naar onze onderlinge relatieve machtsverhoudingen opdelen, de posities, de postjes. Of wat we kunnen doen, en dat is wat in de ideale situatie in de Verenigde Staten het geval is, dat is dat er bij consensus wordt gewerkt. Nu, die procedure heeft serieuze ondergraven geweest de laatste jaren, op alle niveaus, van de laagste rechters tot de Supreme Court, met het afschaffen van supermeerderheden. Maar in principe, de idee lijkt mij niet slecht. En die idee werkt deels overgenomen in onze Senaat met die 2/3 meerderheid. En dan is dat in plaats van dat we expliciet op basis van onze partijen de postjes gaan verdelen, dat we gaan kijken, we gaan proberen iemand te zoeken die een consensusfiguur is over de partijgrenzen heen. En eigenlijk die 2/3 meerderheid is een logisch complement daarvan. De idee dat, en dan gaan we komen sowieso nog terug op de feit van deze concrete zaak, maar de idee dat er per se één positie aan een groen moet worden voorbehouden, waarbij dan eigenlijk de andere partijen maar moeten slikken. Want dat is eigenlijk wat een van de senatoren van Groen op Twitter liet weten. Hij zei letterlijk, ja, kijk, de twee voorwaarden, ex-parlementariër, 40 jaar oud, zijn voldaan. Waarom wordt zij niet benoemd? Ik denk dat dat naar de kern van het probleem gaat, in de zin dat het probleem is niet dat de twee voorwaarden zijn voldaan. Het probleem is dat er maar twee voorwaarden zijn. Wat je zou kunnen proberen te krijgen is een persoon die meer algemeen aanvaard is over de partijgrenzen heen, die gemakkelijk die 2/3 meerderheid zou halen los van enige gentleman's agreement, en dat ze die proberen te benoemen. Dat is een beetje de filosofie die in de Verenigde Staten helaas de laatste jaren compleet gekelderd is, maar ik denk dat dat een betere manier is om de posities te verdelen, de posities in te vullen, dan de huidige manier.
U zegt daar terecht van, oké, het probleem is, er zijn maar twee voorwaarden. Dan is mijn vraag van, ja, is het ontbreken van een voorwaarde dat er een juridische achtergrond moet zijn voor een kandidaatrechter? Ja, in welke mate is dat een probleem volgens jullie?
Maar misschien toch nog even, want ik vind dat een goede suggestie. Ik denk het een sluit het ander niet uit. Ik denk dat je moeilijk kan vermijden, als je een politieke procedure hebt, hè, waarbij het parlement en de regering een rol speelt, dat er, ja, een soort verdeelsleutel wordt gehanteerd. Maar dat betekent natuurlijk niet, en dat is cruciaal, dat niet noodzakelijk is om een procedure te voorzien waarbij er bijvoorbeeld hoorzittingen zijn, waarbij er gestreefd wordt naar een brede steun, een 2/3 meerderheid, ook van de partijen die op dat moment niet aan de beurt zijn. Dus het kan niet volstaan dat men een politieke kleur heeft. Hè. Er moeten ernstige hoorzittingen worden georganiseerd en men moet kunnen peilen ook naar de expertise, de politieke opvattingen van een kandidaat. En als die bijvoorbeeld te extreem is, kan je tegen een partij zeggen, wel, kijk, jullie zijn misschien aan de beurt, maar kom, de 2/3 meerderheid zal die persoon niet halen om vanwege de te extreme standpunten. Dus het is zeker niet zo dat een partij het recht heeft om daar iemand te zetten zonder parlementair debat. Hè. Maar ik denk dat je niet kan vermijden dat er wordt gezocht naar een soort verdeelsleutel en ik denk het een het andere niet uitsluit. Dan misschien ook nog wel, waarom heeft men destijds gekozen voor die ex-parlementsleden? En zijn er in de parlementaire voorbereiding? Ja, die mensen die hebben de nodige expertise bij het opstellen van de wetten, het interpreteren van de wetten. En het Hof moet die wetten toetsen aan de grondwet. Maar ook dat, denk ik, is geen sterk argument. Vandaag natuurlijk, ik kan ook mensen uit de regering, de administratie, de kabinetten aanduiden. Ook zij zijn bezig met het opstellen van wetten. Dat is zeker niet iets dat exclusief door het parlement wordt gedaan. Dus dat argument, denk ik, valt ook weg. En dan inderdaad het rechtendiploma. Voor die zes voormalige parlementsleden, dus niet voor de zes juristen voor alle duidelijkheid, voor die zes voormalige parlementsleden is zelf geen rechtendiploma vereist. En dat is natuurlijk crazy, hè? Ik kan het niet anders uitdrukken. Destijds, helemaal in de beginperiode, kon dat misschien nog worden verantwoord, omdat de bevoegdheden van het Hof heel beperkt waren. Enkel toekijken op het naleven van een aantal bevoegdheidsrechtelijke regels. Maar dat is vandaag niet het geval, hè. Dat Hof is uitgegroeid tot een volwaardig grondwettelijk Hof. Moet zich uitspreken over bijzonder complexe Europees-rechtelijke, mensrechtelijke en bevoegdheidsrechtelijke materies. Dus het is absoluut vereist dat juristen zijn. Hè. Dat is noodzakelijk ook voor de geloofwaardigheid van dat grondwettelijk Hof. Dan misschien iets over de andere juristen, want we zijn nu aan het focussen op die politici. Denk je dat je daar ook daar wel vragen bij kan stellen? Dus we hebben de zes voormalige politici, dat moeten parlementsleden zijn en geen juristen. Ik denk dat we daarvan moeten afstappen. We moeten gewoon zoeken naar sterke rechtsgeleerden met een democratische legitimiteit. Die zes juristen, ook daar zijn er toch een aantal voorwaarden waar je jezelf vragen bij kan stellen. Dus die zes juristen worden opnieuw aangeduid door het parlement uit verschillende categorieën. Dat moeten ofwel raadsheren in een aantal hoge rechtscolleges zijn, de Raad van State of van Cassatie. Een heel beperkt aantal rechters komt dus in aanmerking. Of referendarissen in het grondwettelijk hof, of hoogleraren aan Belgische universiteiten. Ook dat is denk ik veel te strikt, hè? Of alsof er geen topjuristen, geen grote rechtsgeleerden, geen grote constitutionalisten of experts mensenrechten zouden bestaan die niet aan een universiteit werken of die niet zetelen in de hoogste rechtscolleges. Niets is minder waar. Je kan ook topjuristen vinden in andere beroepen, in de advocatuur uiteraard. Maar ook in de wereld van de NGO's, in de bedrijfswereld, ook daar kan je goede juristen vinden. Er is eigenlijk geen enkele verantwoording om dat voor te behouden aan die heel beperkte groep van magistraten en hoogleraar aan Belgische universiteiten. Nu pleit ik tegen mijn eigen winkel. Maar waarom moet dat een hoogleraar zijn aan een Belgische universiteit? Uiteraard moet het een Belg zijn. Als je zetelt in het Belgisch grondwettelijk hof, is dan denk ik een nationaliteitsvereiste uiteraard op zijn plaats. Als ik morgen zou benoemd worden in Oxford of Harvard, hè, wat toch ook geen slechte universiteiten zijn, dan zou ik niet in aanmerking komen om in dat hof te zetelen. Je moet aan een Belgische universiteit werken. Dat is natuurlijk een enorm provincialistische ingesteldheid die denk ik ook nog in strijd is met het vrij verkeer, want dat belemmert academici om bijvoorbeeld net over de grens in Tilburg hoogleraar te worden. Dus ook die vereisten, denk ik, die dateren uit een ander tijdperk, die moeten worden herbekeken. En ik zou ervoor pleiten om al die vereisten af te schaffen en gewoon eens te gaan kijken naar de benoemingsvoorwaarden voor magistraten in de hoogste internationale rechtscolleges. Het Hof van Justitie, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En daar stelt men wel, om benoemd te worden, moet je een deskundige, hoog aangeschreven rechtsgeleerde zijn met een hoge morele standaard en uiteraard een aantal jaren ervaring. Je kan nog discussiëren, het 35, 40 jaar, daar kan je over discussiëren, maar dat denk ik is voldoende. En dan moet je natuurlijk daarnaast toekijken op een correcte benoemingsprocedure, maar dat lijkt mij te volstaan.
Ja, Rowan, mag ik dan jouw mening vragen over hetgeen wat recent gebeurd is? Is dat dan, vind je daar dan redenen genoeg in om te zeggen van, ja, zie je wel, daar zit nu eenmaal de reden waarom dat Khatabi niet benoemd kon worden?
Wel, het probleem met de zaak van mevrouw Khatabi was dat er een beetje door, in het kader van die verdeelsleutel, de kantjes er een beetje werden afgelopen van de Ecolo-Groen-fractie in de Senaat. En ik denk dat dat een gevoel was dat speelde niet enkel bij wat dan aan Franstalige kant, de extreemrechtse partijen zijn in Vlaanderen. Maar dat een beetje een algemeen gevoel was, zowel bij centrum, centrum-links als rechts. Het is één ding om aan EcoGroen te zeggen, goed, het is uw beurt, een van de rechters die op dit moment op pensioen gaat, kwam origineel uit uw fractie, het is opnieuw aan u om die positie in te vullen. Het is een ander ding om te zeggen, kijk, en u bent u volledig vrij om te kiezen wie u afvaardigt. Het probleem met die verdeelsleutel en die gentleman's agreement tussen de politieke partijen was dat het een beetje een vrijgeleide werd voor provocatie op de duur. Wat we met mevrouw Katabi kregen, of wat we van mevrouw Katabi wisten in Vlaanderen, was eigenlijk een opeenstapeling van toch wel provocaties naar een groot deel van Vlaanderen toe. Wat de professor ook zei, kijk, de bedoeling van het grondwettelijk hof is ook dat zij een zekere legitimiteit in hun rechtspraak hebben die over de taalgrenzen, over de provinciegrenzen en over de gewesten en gemeenschappen heen gaat. Dit gebeurt zelden dat het grondwettelijk hof en de benoemingen zoveel media-aandacht krijgen, maar als het op voorhand geweten is dat mevrouw Katabi een van de 12 rechters is in het grondwettelijk hof en de volgende keer dat er een controversiële uitspraak komt op vlak van mensenrechten bijvoorbeeld, ja, dan ziet u natuurlijk op... Ik zie de titels op HLN, op het Nieuwsblad, al zo geschreven worden en de tweets van rechtse en centrumrechtse politici schrijven zichzelf bij wijze van spreken. Dus wat we een beetje kregen was een vrijgeleide voor partijen om zowat iedereen voor te dragen. Dat zat eraan te komen. Hè, dat krijg je natuurlijk ook als er enerzijds in de achterkamers dat op die manier geregeld wordt en anderzijds de bijzondere wet onvoldoende voorwaarden stelt. En bij mevrouw Katabi, dat was een beetje de culminatie van wat er al een tijdje zat aan te komen. Wat mijn aanbeveling zou zijn voor de Senaat is, probeer iemand te zoeken die misschien eigenlijk op voldoende steun kan rekenen aan linkerzijde, want het is inderdaad niet slecht om verschillende stemmen vertegenwoordigd te zien aan zich in het grondwettelijk hof. De manier waarop kan je nog over discussiëren. En misschien een afsluitend stukje. Als er wordt een beetje gedaan alsof Sakia Katabi do or die is voor de Ecolo-fractie. En dat is een beetje een teleurstellende houding, vind ik. Want er zijn voldoende ex-parlementariërs die een zeker respect hebben over de taalgrenzen en over de partijgrenzen heen, die heel recent die voorwaarden hebben voldaan om in het grondwettelijk hof te zetelen, voor zover dat die voorwaarden daar nog wordt volgehouden door de wetgever. Ik zie bijvoorbeeld Johan van der Lanotte, een professor in grondwettelijk recht, en die toch wel een zekere respect afdwingt over de partijgrenzen heen. Dat is een van de redenen natuurlijk waarom hij ook als informateur werd aangeduid. Een andere, misschien met een meer rechts- of Vlaams journalistisch profiel, maar dat is al niet te min, zeker geen partijwarrior, is Hendrik Fuye van Namen. Dus het is ook niet alsof dat het Sakia Katabi is of een niet-invulling van die positie in het grondwettelijk hof. Ik zou onze politici dan ook willen oproepen om daar een beetje pragmatischer mee om te gaan en te kijken van wie kan meer steun oproepen dan Sakia Katabi en wie kan ook een beetje steun krijgen van een meerderheid van de Vlamingen en van een meerderheid van de twee grootste partijen. Want dit ondergraaft een beetje de grondwettelijkheid van de legitimiteit van het grondwettelijk hof. En dat is iets waar ik toch wel mee begaan ben, daar heb ik ook over geschreven. Dus kijk, zoek iemand die niet Sakia Katabi is aan Ecolo. Laat uw ex-voorzitter vallen, want het is de prijs is het offer niet waard. En ik denk dat dat een beetje een samenvatting is van de situatie die zich heeft afgespeeld nu.
En misschien daar nog bij aansluitend. Het is ook niet altijd wijs van een politieke fractie om te opteren voor een figuur die conflictueus is en dan nog iemand zonder juridische achtergrond. Hè. De rechters met het meeste invloed in dat hof. Hè. Want nadat je benoemd bent, ja, zit je in dat hof en moet je natuurlijk met andere rechters zoeken naar compromissen hè, bij het opstellen van arrest. Ja, de rechters met de meeste invloed zijn natuurlijk de rechters die uiteraard ook een sterke juridische scholing hebben, maar die ook over de partijgrenzen heen, over de taalgrenzen heen, compromissen kunnen sluiten. En denk ik, voor een politieke fractie is het denk ik wijs als die fractie haar invloed op dat hof wil uitoefenen, om naar zo'n figuur te zoeken in de plaats van conflictfiguren.
Ja. Nu, als afsluitende vraag, denk ik dan na over het belang van ons grondwettelijk hof. Zou dat volgens jullie in de komende jaren nog kunnen groeien in het licht gezien dat we meer beginnen na te denken over confederalisme of over de invulling van artikel 35 van de grondwet? Zijn dat zaken waar die samenstelling van het grondwettelijk hof een grote rol zou kunnen inspelen?
Wel, zoals de professor net al zei, dat een van de originele, een van de eerste taken van het grondwettelijk hof was toezien op de bevoegdheidsverdeling tussen de deelstaat en tussen de federale overheid. Als er een hele nieuwe herdenking gebeurt van hoe dat ons federaal, dan wel confederaal systeem zal werken, ja, dan is het niet ondenkbaar, denk ik, en de professor zal daar nog wel een mening over hebben, dat dit aanleiding zou kunnen geven tot een reeks nieuwe zaken, waardoor dat er uiteindelijk een verduidelijking zal moeten zijn van hoe dat die nieuwe bevoegdheden net gestructureerd worden. Het is natuurlijk confederalisme in de politieke media, dan lijkt het alsof er één of twee of drie bevoegdheden nog zullen blijven bij de federale overheid. In de praktijk, we zullen zien, dat gaat op enorm veel weerstand stuiten. Een confederaal model zal, lijkt mij, minstens deels een confederaal model in name only zijn. Dus dat zal misschien een omkering zijn. Dus artikel 35 zal worden ingevuld, de federale bevoegdheden worden opgesomd, de rest ligt bij de deelstaten. Maar of dat er ook de facto een heel groot verschil zal geven, hangt natuurlijk af. Je kan gewoon dingen omgekeerd verwoorden en bij een grotendeels gelijkaardige situatie blijven. Maar inderdaad, de originele taak van de Hof was net toezien op deze bevoegdheidsverdeling. En als dat helemaal herdenkt wordt, ja, dan is het niet onredelijk om te denken dat er een aantal nieuwe litiges van gaan komen.
Ja, ik denk dat er een volgende staatshervorming, eventueel een uitvoering van artikel 35, een stap naar het confederalisme, of hoe je het ook wil noemen, een bevoegdheidsoverdracht, misschien twee gevolgen kan hebben voor het grondwettelijk hof. Wat de rechtspraak betreft, er gaan nieuwe procedures komen. Het gebeurt altijd na een bevoegdheidsoverdracht dat de verschillende deelstaten of de federale overheid de grenzen van hun bevoegdheden aftasten. En dat leidt dan uiteraard tot nieuwe procedures. Maar ik denk dat je tegelijkertijd ook kan nadenken over de samenstelling van dat hof en opnieuw over de benoemingsprocedure en de voorwaarden. En misschien tijd is om ook eens na te denken over het toekennen van een rol aan de deelstaten bij de samenstelling van dat grondwettelijk hof. Vandaag worden de rechters voorgedragen door de Kamer en de Senaat bij 2/3 meerderheid, maar waarom ook geen rol geven aan de deelstaatparlementen bij de voordracht van die rechters. Uiteindelijk, het hof moet toekijken op de naleving van de bevoegdheidsverdelende regels. Dus belangen van de deelstaten zijn daar uiteraard ook spelen uiteraard ook daar. Dus ik denk dat je daar ook over kan nadenken.
Goed. Heren, ik vond het een zeer interessant gesprek. Het grondwettelijk hof is zeker iets wat ons allemaal aanbelangt. Ik dank jullie. Rowan, dank je wel. Nee. Professor, dank je wel.
Gedaan.
Beste luisteraars, we hopen dat u genoten heeft van deze episode en dat u veel heeft bijgeleerd. We hopen dat u er een volgende keer ook weer bij bent en zeggen dan ook tot de volgende keer. Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.